Ja, prachtige Vader, neem uw plaats, Heer. Heer, en ik wil ook zo bidden, Heer, vanavond, dat we met zulke open harten mogen luisteren naar u, Heer, wat u ons te zeggen heeft. Niet naar wat ik kom brengen, maar wat u komt brengen, Heer. Heer, en ik wil ook zo bidden, Heer, dat we onze eigen kronen opzij mogen leggen en dat onze harten echt openstaan, Heer, dat we zonder schroom ook mogen naderen tot u, Heer. Heer, ik wil zo bidden, Heer, dat u deze ruimte vult met uw geest en met vrijmoedigheid. In de naam van Jezus. Amen. Yes, goedenavond. Mijn naam is Johan de Jong. Ik ben getrouwd met Jeanette. Sinds 1996 al. We hebben samen 3 kinderen. Andrea van 21, Idet van 16 en Mika van 12. En in het dagelijks leven ben ik ondernemer en hier in de gemeente mogen wij onder andere dienen in de ministry. Een paar maanden geleden vroeg Isa mij van, wil jij wel spreken op een van de mannenavonden, op een themaavond? Nou, ik hoef daar niet heel lang over na te denken, want ergens had ik al wel dat verlangen al de hele tijd, maar ik vond het ook wel spannend. Ik vind het nog steeds wel spannend. Maar hier sta ik. En ook gewoon mooi om, ik vind het ook gewoon echt mooi om hier met jullie te zijn. Dus, yes. En dan zul je wel denken, nou dat is mooi, die heeft het mooi voor elkaar, een leuk gezin, leuke baan, leuke bedieningen. En dan zeg ik van ja, dat klopt wel, ik ben best een gezegend man. Maar dat is niet altijd zo geweest. In ieder geval heb ik die zegeningen niet altijd zo gezien. En daar wil ik jullie graag iets over gaan vertellen. In 1996 zijn wij getrouwd en ik hield toen, en ik hou nog steeds, heel veel van mijn vrouw. Maar toen wij trouwden had ik ook een heel verkeerd beeld van vrouwen. In het eerste jaar van ons huwelijk presteerde ik het om vreemd te gaan. En dat was niet zo leuk. En nadat dat was gebeurd dacht ik van, nou dit ga ik aan niemand vertellen. Dit geheim, dat gaat met mij mee het graf in. Maar het gevoel van schaamte en de aanklacht, die kwam elke keer terug. En ik verdrong het. En ik was, ik bouwde muren op en ik werd steeds egoïstischer, materialistischer. Ik was pornoverslaafd. En dat werd alleen maar erger. Ik had een kort lontje. En vooral thuis was dat korte lontje wat meer dan op andere plekken. En toen we 1 jaar of 7 getrouwd waren, toen zei Jeanette tegen mij van, nou Johan, als jij niet gaat veranderen, dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee. Dan weet ik niet of wij wel verder moeten gaan. En ik was heel stoer, maar ik was hartstikke bang om alleen te blijven. Dus ik dacht, nou, dan moet ik iets gaan veranderen. Dus ik deed wel een beetje mijn best om niet driftig te zijn en om de schijn een beetje op te houden. Maar dat was het ook wel een beetje. In 2008 begon ik voor mezelf. En de gedachte die ik daarbij had was van, nou, mooi, we beginnen een bedrijf. We gaan goed geld verdienen, want dat materialistische zat er nog goed in. En alles wat er gebeurde, maar dat niet. We hebben zware jaren gehad en in 2012 was het zelfs zo dat er eigenlijk geen week voorbij ging dat ik dacht van, nou, wanneer valt het doek? Wanneer kunnen we de toko op slot doen? En in september 2012, toen vroeg onze oudste dochter Andrea, goh, ga eens mee naar de VBG, joh. Dat is net wat. Nou, je moet weten, ik was de man die op een feestje dan zei van, een baptistenkerk, daar zitten ze met de handjes in de lucht en de... Ja, dat is allemaal onzin, dat is niks voor mij. En wij kerkten altijd in de CGK. En ik was daar keurig aanwezig, als bankvulling, maar het lijntje met God was al heel lang weg. En op de een of andere manier ben ik meegegaan. Ik snap het nog steeds niet waarom, maar ik heb dat gedaan en ik ben hier gaan zitten. En Eugène Popper sprak die dag. En hij sprak die dag alleen voor mij, denk ik. Maar ergens werd ik geraakt en we kwamen thuis en Andrea zei van, nou pap, wat vond je ervan? Mwah. Ja, van één keer. Na 1 keer kun je niet zeggen dat het wat is, dus laten we nog maar een keer gaan. Ja, zo gezegd, zo gedaan, wij weer heen. En al snel kwamen we elke week. En na een tijdje zei ik tegen Jeanette, volgens mij ben ik straal overspannen. Elke keer als ik in de kerk zit, jongen, ik zit te janken en ik ben emotioneel. En ik had er nog niet zoveel verstand van toen, maar iemand die er wat meer van wist, die zei van, ja Johan, dat is de Heilige Geest. Dus halleluja, hè, mijn eerste aanraking met de Heilige Geest. Het werd december en een paar mannen uit deze gemeente die zeiden van, hey Johan, ga eens mee joh, naar het event. Ik zeg, een event, wat is dat? Ja, vierde musketier, ken je dat niet? Nee, ken ik niet. Maar wat is het dan? Ja, dat is leuk. Ga nou maar gewoon mee. Dus, nou ja, ik zeg, het is goed, ik mee. In januari, op een vrije zaterdag, ijskoud, in Ede, in de Enkehallen. En, nou, het was mooi, het was spektakel. Janno Hams was er, sterkste man van Nederland toen. Maar ook Theo van der Heuvel, die vertelde wat. En, de mannen kwamen goed van de woorden af, mooie preken. Maar de laatste preek van die dag was van Henk Stoorvogel. En Henk die sprak over Simson. En Simson, man van God, maar ook een man die ook fouten maakte. Simson die zelfs naar de hoer was geweest. En uiteindelijk deed Henk een oproep om, als jij dingen met je meedroeg, als je je vrouw had bedrogen, of als je misschien een alcoholprobleem had, of nou, je vleesverslaafd aan het roken, workaholic, noem maar op, maar alles waar jij mee worstelt, ga maar naar voren, zei hij. Loop maar naar het kruis en geef het aan Jezus. Nou, held als ik was, ik durfde niet. Maar ik wist wel, ik moest eigenlijk wel gaan, maar ik durfde niet. Dus ik ben er niet gegaan. En nou, op de terugweg zat in de auto en die mannen zeiden van, nou Johan, wat vond je ervan? Ja, leuk, mooie dag. Maar ik was onrustig, mannen van binnen. Ik dacht van, ik moet nu thuis, ik kom straks thuis en ik moet gaan vertellen wat ik heb gedaan. Dus ik ben thuis gekomen en ik heb Jeanette alles verteld. En het was niet makkelijk, het was ook niet leuk, maar het was wel goed. En nou, dat kon natuurlijk twee kanten op gaan, maar dat ging best. Nou, ik heb een hele lieve vrouw. Heel verstandig en heel wijs ook. En die was al heel lang voor mij aan het bidden, dus dat pakte goed uit.
Heel genadig.
Heel genadig ook, ja. Zij kende Jezus ook al langer dan ik, hè. Dus, mooi. Maar dat was voor mij, die avond, was eigenlijk het begin van mijn vrijheid. En ik was 16 jaar was ik gebonden in de leugen. Ik was 16 jaar marionet van de duivel geweest. En die avond viel er iets van mij af. En het was niet in één keer klaar. Ik heb daar nog ongeveer 5 jaar over gedaan om te ontdekken wat er allemaal nog meer vast zat. We hebben ons niet lang laten dopen. Ik ging een muskathon doen. En daar kreeg ik zomaar 9 vrienden uit deze gemeente die ook die muskathon gingen doen. En daarna zijn we nog heel lang samen opgetrokken. En die mannen zijn een heel groot onderdeel geweest ook van mijn processen. Ik misschien ook wel in hun processen, maar de wisselwerking. Maar we hebben een hele goede tijd gehad samen. En nou ja, ik kan wel zeggen, na allemaal mooie weekenden waarin we God hebben gezocht en waarin mannen in mijn leven spraken, gaf God mij steeds weer een puzzelstukje meer. Nou, uiteindelijk in een karakterweekend hier in Nederland, waar ik helemaal niet heen wilde. Maar ja, ik moest van Theo. Maar die vond het leuk als er een paar mannen waren uit zijn eigen gemeente. Maar uiteindelijk moest ik van God. En daar kreeg ik de laatste sleutel en over vergeving. En dat was goed. Dus nou, dat is mijn verhaal. En mijn verhaal is natuurlijk maar een heel eenzijdig stuk van Bad Habits. Er zijn natuurlijk zoveel meer slechte gewoontes. Maar ik denk dat je het zelf al kunt invullen ongeveer wat jou raakt en waar jij misschien mee worstelt. Wat zijn dan bad habits? Nou, even een aantal voorbeelden. Stelen. Jaloezie. Liegen. Alcoholverslaving. Drugsverslaving. Oordelen. Pornografie. Social media verslaafd. Roken. Vreemdgaan. En na de nacht van gebed de ringweg oprijden via de afrit voor de Stadskerk. En dan heb ik er zelf ook nog wel eentje, want dan krijg ik hem natuurlijk terug. Maar ik heb zelf heel veel moeite om mij aan de snelheidswetten in dit land te houden. Dus daar kunnen we ook nog voor bidden. Yes. Dan geef ik me aan Isaac. Jij mag verder drukken. Ik wil graag een stukje lezen met jullie uit Efeze 5, vers 1 tot 21. En Paulus geeft daar algemene instructies voor een heilig leven. En hij legt de nadruk op reinheid. En zowel door slechte gewoontes af te leggen als door heilige gewoontes aan te leren. En ik lees het uit de basisbijbel. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op diezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat hij zoveel van ons houdt, heeft hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Of allerlei andere verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals pas bij de mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn, kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet. Mensen die hebzuchtig zijn, aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juist de dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hen mee. Vroeger was jullie hart een en al duisternis, maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen. Want door het licht van Gods geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid. Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan. En ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God, word toch wakker, jij die slaapt. Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus op jou schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral al door God de Vader voor alles. Door onze Heer Jezus Christus. Wees ook bescheiden tegenover elkaar uit ontzag voor God. Oké. Deze brief schreef Paulus aan de gemeente van Efeze, zonder dat er een directe aanleiding voor was. Hij wilde eigenlijk de gemeente van Efeze laten weten hoe het met hem ging tijdens zijn gevangenschap. En de stad Efeze die had van oudsher een grote fascinatie voor magie en het occulte. En Paulus benadrukt de macht van God over de hemelse autoriteiten en ook Christus' triomfantelijke verhoging over zijn gemeente en Heer over alles van het heden, maar ook over alles wat nog komen gaat. En hij wilde de Efeziërs herinneren eraan dat zij deze dingen goed bijhielden en dat ze standvastig konden zijn ook in hun toewijding aan Christus. En ja, mooi dat de brief naar Efeze was, maar ik was in de voorbereiding. Ik dacht, maar deze brief die is ook gewoon geschreven aan de gemeente in Groningen. Met hoeveel raakvlak is er niet? Als je kijkt naar onze stad, steeds minder christenen hier in deze stad. Als je dan hebt over het occulte, ik las laatst een artikeltje dat dit jaar Groningen omgetoverd schijnt te worden tot Halloween City. Dan denk ik van, dan lijken wij best wel op die gemeente van Efeze. En hoe standvastig zijn wij dan nog? Zijn wij nog scherpzinnig genoeg om stand te houden? En Paulus doet dan hier ook direct een oproep in vers 1 en 2 om de heiligheid van God te gaan imiteren in ons gedrag. En we moeten dus meer op hem gaan lijken, maar hij wil niet dat we dat doen als slaven of uit angst. Maar hij zegt eigenlijk van, doe dat maar als een kind die je op zijn vader wil lijken, als geliefde kinderen, dat zijn wij ook. En het sterven van Jezus aan het kruis van onze zonde, dat was ook de hoogste uiting van hem en de Vader voor de liefde voor ons. En eigenlijk wil ik vandaag gewoon zeggen, al was jij de enige op deze aarde, dan nog was Jezus voor jou aan het kruis gestorven. Dat is een mooi begin en een mooi uitgangspunt voor de volgende versen. Want Paulus wil dus dat wij er eerst goed van doordrongen zijn hoe groot die liefde van God voor ons is, voordat hij onze de oren even gaat wassen. Want, zegt Paulus in vers 3, jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan of allerlei andere verkeerde doen op het gebied van seks. En in een andere vertaling wordt daar de term ontucht gebruikt en dat komt van het Griekse porneia. Nou, als we het dan over porno hebben. Hè, onderzoek heeft aangetoond dat 71% van de mannen wel eens porno kijkt. En 31% van die 71% doet dat wekelijks. En als ik dan even teruggrijp naar dat stuk wat Paulus schrijft. Hè, ga niet met allemaal mannen en vrouwen naar bed. Toch geen gekke dingen op het gebied van seks. Dan denk ik van ja, wat is er eigenlijk weinig veranderd? Maar het is wel zo dat het nu wat toegankelijker is. En dat wij misschien zo vaak ermee geconfronteerd worden. Iedereen heeft een smartphone tegenwoordig. Voor je het weet zit je op een verkeerde site of je popt iets op en het staat erop. Als je tv kijkt en de reclame komt voorbij, dan word je aangemoedigd om, als jij het niet meer leuk hebt met je vrouw, om maar een tweede liefde te gaan ontmoeten. En het wordt allemaal zo gewoon. En voor wij het weten, dan zitten we er middenin en worden wij gewoon gelijk aan de wereld. En ach, het moet toch ook kunnen, hè? In de Bijbel zijn ook wel van die mannen die een scheve schaats hebben gereden. En die met die andere dingen deden die tegen de wet waren. Maar het waren toch ook wel godsmannen. En zo praten wij soms ons gedrag nog goed ook. En ook noemt Paulus dan nog in één adem dat je niet langer hebzuchtig moet zijn. Dus niet jaloers op het bezit van een ander. En hij verwijst daarmee rechtstreeks naar het 10e gebod. Want jaloezie is het aanbidden van materie. Nou, lekker dan. Jullie hebben net mijn verhaal gehoord. Nou, in dat gedeelte daar ben ik dus goed uit de bocht gevlogen. Let op je woorden, zegt Paulus. Stop met schelden en vunzige moppen. Maar ga in plaats daarvan laten zien dat jij God dankbaar bent. En waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Maar hoe moeilijk is het niet? Ik zelf vind het ook serieus echt lastig om dat nooit te doen. En als je met collega's bent, of misschien met vrienden van de voetbalclub, of op een andere plek, hoe makkelijk is het niet om even mee te doen? Maar het is gewoon mooi als je zegt van ja, maar ik ga dat niet doen. Als wij zo standvastig kunnen zijn om te zeggen, nee, maar wij gaan God eren in die goede dingen. En wij gaan juist die goede dingen uitspreken. En ik geloof ook als we dat meer gaan doen, hebben we direct ook een wapen in de handen tegen die slechte dingen. Want danken bij het goede, dat maakt ook dat we er meer bij stilstaan. Waardoor wij ook meer afgestemd zullen zijn op de goede dingen en daarmee ook doordrenkt zullen worden. En als we dan wat verder gaan naar vers 5, dan wordt het echt serieus. En Paulus is best wel recht voor zijn raap en eerlijk gezegd, ik hou er wel van. Maar heel kort door de bocht zegt Paulus, als jij er een verkeerde moraal op nahoudt op het gebied van seks, of je bent hebzuchtig, je blijft dat ook, dan kun jij niet binnengaan in het koninkrijk van God. Vergeet dat niet, zegt hij. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel een terechte waarschuwing is. En dat het misschien voor velen wel eens van ons zomaar 5 voor 12 zou kunnen zijn. Net zoals dat het voor mij op een gegeven moment ook 5 voor 12 was. En ik zat er van de week over na te denken. Denk ik van ja, weet je, dan kun je niet binnengaan. En natuurlijk is het de genade. Maar als jij dit willens en wetens maar blijft doen. Wat is er dan? Je hebt de hemel, maar je hebt ook nog de hel. Dus ja, kijk eens in de spiegel. Waar sta jij op dit moment? Op al deze gebieden, op de gebieden van bad habits. En wees eens eerlijk tegen jezelf en tegen God. En het zou zomaar zo kunnen zijn dat jij op een van deze plaatsen bent. En dat je weet dat het niet goed zit. Misschien ga je om met mensen. Zoals in vers 6 en 7 die mooie praatjes hebben en zeggen, het valt allemaal een beetje mee man. En het zou goed kunnen zijn dat je het gevoel hebt dat je verstrikt zit in een web van leugens. En bedrog. En het lijkt geen weg meer terug te zijn. Maar misschien heb je allang de hoop opgegeven. Omdat je het gevoel hebt dat niemand jou meer ziet staan. En God, die zit vast al helemaal niet meer op jou te wachten. Maar dan heb ik vanavond nieuws voor jou. Want er is altijd een weg terug. En er is altijd bevrijding uit dat web waarin jij verstrikt zit. En dan hoor ik je denken, ja, maar hoe dan? Want ik zit er zo in vast. En ik heb het al zo vaak geprobeerd. En het is zo herkenbaar. Maar Paulus geeft een aantal handvaten. En Paulus zegt, laat je niet voor de gek houden door mensen die alles proberen goed te praten. Ga je omringen met mannen van God. Zoek goede vrienden op. En misschien als je verkeerde vrienden hebt die jou niet opbouwen en die dingen doen waardoor jij juist in verleiding komt. Misschien moet je keuzes maken om afscheid te nemen van die vrienden. En ik denk dan nog even terug aan mijn muscatlon. God gaf mij die 9 mannen. En dat deed hij niet zomaar. Het waren goede mannen die in mijn leven gingen spreken. En mannen die mij ook op de been hielden. Ook als ik terugviel, Dan kon ik tegen die mannen zeggen van, hey, vrienden, het gaat niet goed met mij. Bid eens voor mij. Help mij. En ik geloof ook dat het zo is dat iedereen die vrienden nodig heeft. Nou, het mooie is, hier zitten heel veel mannen. Dus je kunt vanavond nieuwe vriendschappen aangaan. Ik denk dat het goed is om op dit punt ook echt God te zoeken. En hem ook te vragen om inzicht erin over met welke mensen je wel en welke mensen je niet moet omgaan. En welke vriendschappen je misschien even aan de kant moet zetten. Zoek uit wat de Heer van jou wil. En doe niet meer mee met de dingen van de duisternis. Breng de duistere dingen, breng ze liever aan het licht. En maar die dingen van de duister, die worden stiekem gedaan. En ze zijn te erg om hard op te noemen, zegt Paulus. En ik refereer nog even naar mijn moment in de enkelhallen. Hè. Ik stond daar en ik durfde niet die stap naar voren te nemen. En achteraf denk ik heel vaak van, had ik het maar gedaan? Was ik maar toen naar voren gegaan? Maar ik schaamde me, want ik dacht, maar dan weten die mannen dat ik iets heb. Maar als die mannen het toen al hadden geweten, dan was mijn proces veel sneller klaar geweest. Ja, dus, weet je kunt gewoon vrijuit naderen. En ik geloof ook in de setting waar we hierin zijn, dan hoeft er geen schaamte te zijn. Ja, met al die slechte dingen die aan het licht worden gebracht, die worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, ja, die worden nieuw, die worden schoon en licht. En Jezus zegt van, kom maar hier. Ja, want ik wil jou wel wassen. Ik wil jouw donkere leven, ik wil het wel wit wassen, witter dan de sneeuw. Word ook wakker. Sta op uit de dood. En dan zal het licht van Christus op jou gaan schijnen. Gebruik je tijd goed. En ik geloof dat Jezus spoedig weerkomt. En weet je moet gewoon de juiste keuzes gaan maken. Stap binnen in het eeuwige leven. En als je dat nog niet gedaan hebt. En zoek God onophoudelijk. Zorg dat die binnenkamer op orde is. Want als die binnenkamer op orde is, dan heb jij gewoon, dan sta je met 2-0 voor. En dan kun je die aanvallen van die verleiding, die kun je weerstaan. Je kunt ze onderscheiden, je kunt ze afweren. En Paulus zegt ook nog, word niet dronken van drank. Maar ik denk dat we ook kunnen zeggen, word niet dronken of word niet stoned. Wees niet onder invloed van verdovende middelen. Maar zorg dat je nuchter bent om de geest te ontvangen. Om de geest ook te verstaan. Ja, zodat je vol kunt worden van die geest. En de geest wil jou vullen met wijsheid. Hij wil je vullen met inzicht, met echte vreugde. Want ik geloof dat de vreugde van de geest, die is zoveel malen groter. Ja, als je die vreugde gaat kennen, dan is die kleine kortstondige kick van dronken zijn, of stoned zijn, of porno kijken, of iets heel anders. Dat is daar zo nietig bij. Die vreugde van God, die neemt er allemaal weg. En als je hart niet meer donker is, maar verlicht en vol van de geest, dan zal de geest jou laten groeien in wijsheid, in eerlijkheid, goedheid en waarheid. En ik zie uit naar de groeiende beweging van mannen die aanbidden. God zoeken en radicale keuzes gaan maken. Zodat we sterke gezinnen krijgen. Misschien ook wel weer hernieuwde gezinnen. Herstel in relaties. Misschien ook herstel op de werkvloer met je collega's. Misschien wil Matthijs al een beetje gaan spelen. Alvast. Misschien zit jij hier wel en voel jij je aangesproken. Maar dan wil ik dat je weet dat je zonder schroom mag naderen. Omdat Jezus heeft de weg al voor jou gebaand. Hij heeft jou gekocht en betaald. Op het moment dat hij op Golgotha voor jou aan het kruis is gestorven, heeft hij de weg vrijgemaakt. En jij mag komen in die pure genade van God onze Vader, die jou zo ontzettend lief heeft. Hij staat al lang op jou te wachten. En dan wil ik nog even refereren aan vorige maand. Thomas die sprak over de opwekking. En opwekking die begint bij jou. En als jij verlangt naar opwekking, dan is denk ik vandaag ook de kans om die stap te gaan zetten. En alles aan het licht te brengen. En misschien ken je Jezus nog helemaal niet. Of misschien ken je hem wel. Of heb je hem al een keer leren kennen en heb je hem al heel lang niet meer willen zien. Maar hij wacht op jou. Jezus staat met geopende armen op jou te wachten. Hij wil jou vervullen met zijn geest. En die slechte gewoontes, die zullen niet aan jou blijven kleven. God haalt zijn oogst, het koren, en dat zijn wij allemaal, dat haalt hij binnen. En dan scheidt hij het kaf, onze bad habits, die scheidt hij van het koren. En hij verbrandt het in een verterend vuur. En jongens, Jezus is de weg naar herstel. Ik wil nou bidden en Dan wil ik je in de gelegenheid stellen om straks gewoon naar voren te komen. Als jij zegt van ja, ik wil iets aan het licht brengen, dan kom dan gewoon naar voren. Er zijn de mannen met de gele keycards, die willen met je bidden. En ook als jij Jezus graag wil aannemen, of hernieuwd wil aannemen, dan zal ik je daar ook voor uitnodigen. Ja, prachtige Vader, Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor uw genade, Heer. Heer, dank u wel dat u alles heeft volbracht, Heer. Dat u bent gestorven voor onze zonden. Dat u bent neergedaald in de hel en daar overwinnaar bent geworden, Heer. Want u heeft de duivel daar verslagen. U heeft alles weggenomen voor ons. U heeft de weg vrijgemaakt. En Heer, dan wil ik ook zo bidden, Heer, dat... Oh Heer, dat als er nu mannen zijn die zo worstelen, Heer, en die nu het hart in hun keel voelen bonken, Heer. Net zoals dat ik het toen ook voelde bonken, Heer, maar niet durfde. En dan geloof ik echt, Heer, dat u vandaag zegt van ja, ga maar. Ga maar. Breng het maar aan het licht. En als jij hier zit en je voelt het hart bonken, kom maar gewoon naar voren. Laat maar voor je bidden. Weet je, je kunt komen zonder schroom en schaamte. Ik wil zo bidden, Heer, voor een aanraking, Heer, voor een aanraking van een ieder die hier zit. Heer, openbaar u zelf maar. Laat maar zien wie u bent, Heer. Ja, Jezus. Als je Jezus graag wil ontmoeten, dan wil ik je ook gewoon aanmoedigen om nu ook gewoon naar voren te stappen.